Goedemorgen. Nou, dat was inderdaad een tijdje terug, denk ik een half jaar of zo. Dus we gaan zo eens ook maar eens even kijken van, hey, waar hadden we het nou de vorige keren over? En daarna gaan we stilstaan bij Openbaring 15. En vervolgens vandaag ook nog een stukje bij, bij een stukje van hoofdstuk 16. Ja, eerst de samenvatting van de vorige keer. En dan nemen we ook nog een stukje mee van de studie van daarvoor. Dat was in maart. En toen hebben we stilgestaan bij Openbaring 14. Vers 6 tot 13. Er kwamen drie engelen voorbij. Een engel met het eeuwig evangelie. En, ja, daar gaat zoveel over als, hè, vrees God en geef hem eer. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En eigenlijk is dat gewoon een algemeen, ja, antwoord wat vanuit de volk gegeven zou moeten worden op het zelf zoeken naar God. En want dat is uiteindelijk ook wat je bijvoorbeeld in het begin van Romeinen ziet staan, van dat ieder mens, als je een beetje logisch nadenkt en kijkt naar de wereld om hem heen, naar de schepping om hem heen, niet anders dan tot de conclusie moet komen dan dat God bestaat. Nou, daar refereert dat eeuwige evangelie aan. Een algemeen besef van het bestaan van God als de schepper van hemel en aarde. En dan was er nog een andere engel en die verkondigt het oordeel over Babel. Eigenlijk wordt daarmee vooruitgelopen op wat je dan vervolgens ziet vanaf hoofdstuk 17, waar we later nog bij stil zullen staan. En dan tot slot is er nog een engel, een derde engel, en die heeft een oordeel over het beest, zowel een persoon als een rijk, dat antichristelijk is, en zijn aanbidders. En het beest en zijn aanbidders die vervolgen de gelovigen en ze lasteren God, en daarom zal er oordeel over hen komen. Toen hebben we de vorige keer eerst stilgestaan bij vers 12 en 13 van hoofdstuk 14. Daar vinden we een stukje vermaning en bemoediging terug. Nou, en dan lazen we onder andere het volgende. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Ja, even een paar bijzonderheden eruit. Het gaat onder andere over de geboden van God. Nou, dan moeten we toch denken aan datgene wat we in 1 Johannes 3 vinden staan. 1 Johannes 3. Het is goed om daarnaar te kijken. 1 Johannes 3. Vers 23. En Johannes 3 vanaf vers 23. Vers 23. En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat we elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En dit ligt gewoon in het verlengde van: heb God lief boven alles. En de naaste als uzelf. Alleen het krijgt dan, zeg maar in het Nieuwe Testament, een nog wat specifiekere invulling, omdat het ook betrokken wordt op Jezus Christus. Dus wat dat betreft, ja, spreken Oude en Nieuwe Testament elkaar niet tegen, maar vullen die elkaar aan. En is het Nieuwe Testament een vervulling van het Oude Testament. Nou, er wordt er ook nog gesproken over het geloof van Jezus. Daarvan zou je kunnen zeggen, dat is het geloof dat de Heer Jezus liet zien toen hij hier op aarde kwam. En ook daar vind je wel natuurlijk weer een wat ander deel, wat mooi uitgewerkt wordt in de Filippenzenbrief terug. Filippenzen 2, een bekend gedeelte. Filippenzen 2. Het geloof van Jezus, het geloof dat Jezus liet zien. En dan worden wij in de Filippenzenbrief tot het volgende opgeroepen. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En als het ware, Filippenzen 2 vers 5, als het ware wordt gezegd van ja, wees zoals Christus Jezus deed. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen. Christus Jezus voelde zich niet te goed om alles wat hij had, zijn heerlijkheid af te leggen, om mens te worden en om slaaf te worden en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En dan lezen we verder natuurlijk ook dat hij uiteindelijk een naam boven alle naam heeft gekregen. Als je het hebt over het geloof van Jezus, dan vind je dat eigenlijk hier in dit gedeelte, namelijk dat Christus Jezus mens werd. En in Filippenzen worden we toe opgeroepen om de gezindheid die hij toen had, om die te volgen. En dan zijn we wel eens afkeurend over discipelschap. En dan mag je van alles vinden. Maar ergens wordt er toch wel gezegd van, volg die gezindheid die Christus Jezus liet zien, waarin hij ook naar de aarde kwam. Nou, het is misschien goed om iets over na te denken. Dat je soms niet het kind met het badwater weg moet gooien. Als je het hebt over van, ja, maar goed, toen Jezus op aarde was, dat is niet voor ons bestemd. Ja, maar als je Filippenzen 2 goed leest, en de Heer Jezus die kwam naar de aarde en hij werd mens, dan wordt er wel gezegd van ja, heb in ieder geval diezelfde gezindheid waarmee hij naar de aarde kwam en hier rondliep en gehoorzaam was. Nou goed, denk er maar eens over na. Gewoon even een, zo leuk om mensen weer een beetje te prikkelen en even weer uit de comfortzone te halen. En ook eens een keer datgene wat ons, wat we vaak leren, waar we vaak over nadenken, om er toch ook weer eens even met een kritische blik naar te kijken. Het geloof van Jezus. Daar gaat het dan in Openbaring over. En in Filippenzen, wat ons aan gaat, gaat het over de gezindheid van Christus Jezus. Nou, dan toch gaan we nog even terug naar Openbaring 14. Openbaring 14, vers 13. En dan lees je ook van die woorden waarvan je kan zeggen van ja, hey, hoe zit dat nou? En want er staat, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Nou, en de rest dan? Nou, toen hebben we ook gezegd van ja, dit moet je zien vanaf de handelingentijd met Christus als eersteling. Hè, en ja, zij zijn op een andere manier zeker van hun behoud dan de mensen voor de tijd dat Jezus Christus er was. Hè, want dat zie je dan ook aan het einde van Openbaring. Dat, nou, dan gaat het eerst om degene die als martelaren gestorven zijn, maar bijvoorbeeld ook als je daar kijkt naar de Thessalonicenzenbrieven, daar staat van ja, hè, die in Christus ontslapen zijn, die zullen als eerste opstaan. Hè, en daarna de overigen. Nou, dat onderscheid, dat wordt hier dus gemaakt. Hè, in de Here van nu aan, dat nu aan, dat ziet gewoon op het moment dat het heilswerk van Jezus Christus is ingegaan, na zijn dood, opstanding en hemelvaart. Nou, dat was wat betreft vers 12 en 13 van Openbaring 14. Dan gaan we nog even verder met het samenvatten van Openbaring 14. En dan ging het in vers 14 tot 20 over de twee oogsten. En daar kunnen we eigenlijk kort over zijn. In vers 14 tot 16 ging het over de graanoogst. En toen hebben we gezien dat daar het accent lag op het verzamelen van de gelovigen. En vervolgens gaat het in vers 17 tot 20 gaat het over de wijnoogst. En daar lag het accent, zo konden we zien, op het verzamelen van Gods vijanden. En dan zagen we bij dat de graanoogst, waar het gaat om het uitvoeren van het verzamelen van de gelovigen, dat door Christus wordt uitgevoerd. En de wijnoogst, namelijk het oordeel over de Gods vijanden en het verzamelen van Gods vijanden, dat wordt uitgevoerd door een engel. Daar is een onderscheid in. Je zou kunnen zeggen, Christus haalt de zijnen thuis. Hij bemoeit zich daar persoonlijk mee, zoals hij ook in deze tijd zich wil bemoeien met ons leven. Nou, we hebben ook gezien dat die wijnoogst, dat verzamelen van Gods vijanden, het oordeel over Gods vijanden, dat het een enorm bloedbad tot gevolg heeft. En toen hadden we ook even erbij stilgestaan van ja, dat je niet alles helemaal letterlijk kan nemen wat in de Bijbel staat. Want kijk nog maar eens even mee naar vers 14 of vers 20 van Openbaring 14. En daar lazen we: en de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadiën ver. Nou, dat gaat dan om 1600 stadiën, hè, dat is 300 kilometer, dat ziet op de lengte van Israël. Hè, en ja, toen hebben we ook uitgerekend hè, hoeveel bloed dat zou zijn. Nou, dat zou het bloed van 16 biljoen mensen zijn. Nou, dat is natuurlijk onwaarschijnlijk. Natuurlijk is dit een beeldspraak om aan te geven, er is een enorm bloedbad. En dat wordt dan op deze wijze weergegeven. Nou goed, dat wat betreft de twee oogsten. En toen hebben we in het middagdeel, ik weet niet of u dat zich nog kan herinneren, hebben we stilgestaan bij het onderwerp Gods wraak. Gods wraak. Nee, toen hebben we ook gezegd van ja, Gods wraak, dat lijkt moeilijk te rijmen met zijn liefde. En toen hebben we toch eens even bij stilgestaan van ja, wat nou precies wraak inhoudt. Nou, toen hebben we gezien dat de wraak in de Bijbel duidt op het uitoefenen van gerechtigheid. En we eigenlijk bij wijze van spreken de volgende definitie eraan gekoppeld. Het is het op een rechtmatige, maar ook op een gecontroleerde wijze herstellen van geschonden recht. Nou, rechtmatig is, het gaat volgens juridische regels. En gecontroleerd is, van nou, het gaat niet in blinde agressie, maar het wordt beheerst uitgevoerd. Hè. Bij wraak denk je al gauw iemand die compleet vanuit zijn emotie buitenproportioneel reageert. Dat zag je in het begin van de Bijbel, schiet me zo te binnen, dat er zo eentje was, ik weet even zijn naam niet meer, die kreeg een schram van een jongen en die sloeg hem daarom dood. Nou, dat is buitenproportioneel. Maar wraak vanuit Bijbels, in Bijbelse zin, is het gerechtvaardigd, rechtmatig en gecontroleerd. En wat wordt er dan gebeurd? En wat gebeurt er dan? Nou ja, dan wordt het geschonden recht hersteld. Het geschonden recht wordt hersteld. Nou, dat zie je dan uiteindelijk dat dat hier in Openbaring gaat over het geschonden recht van de gelovigen, in bijzonderheid van Gods volk Israël. Nou goed, hè, nog even verder beziend in Bijbelse zin. Hè, is het zo dat het recht op aarde door de overheden geschonden is en dat daarom Christus moet komen om dat recht te herstellen. Nou, daar kun je ook iets over lezen in Openbaring 19, vers 1 en 2. Openbaring 19, vers 1 en 2. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en kracht zij aan de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En zo wordt er recht gedaan aan de slachtoffers. Zo wordt er recht gedaan aan de martelaren. Nou, en als je ook kijkt in het boek Openbaring, hè, dan zie je ook dat dat wraak niet zonder slag of stoot gaat, omdat de autonome mens hardnekkig vijandig is ten opzichte van God. En wat er ook gebeurt, mooi voorbeeld natuurlijk, wat je ernaast kan leggen, is natuurlijk het gebeuren rond de uittocht uit Egypte, farao, die iedere keer gestraft wordt, maar dan toch weer door blijft gaan in zijn oude fouten. Nou, je zou kunnen zeggen, hè, hij blijft recidiveren, om het zo maar te zeggen. En zelfs wanneer zijn oudste kind gedood is, gaat hij het volk Israël nog steeds achteraan. De mens blijft hardnekkig in zijn fouten. Blijft hardnekkig hetzelfde doen. Ik hoorde ooit eens in een popsong, hè, dat de geschiedenis ons niks leert. En daarmee wordt uiteindelijk bedoeld van ja, letterlijk leert het je wel wat, maar we doen er niks mee. We doen er niks mee. Oorlogen blijven terugkomen, machtsstrijd blijft terugkomen. Nou, en ook op kleinere schaal. Hè, als je nu gaat kijken van nou, het gaat economisch weer goed. En dan lees je ook in de krant, ja, maar we leren er niks van, want we gaan gewoon weer heel veel geld uitgeven. In plaats van dat we dat geld nu gebruiken om te voorkomen dat we straks bij een volgende recessie in de problemen raken. Even zomaar een klein voorbeeld. De mens blijft continu dezelfde fouten maken. Nou, zo is dat ook met wat betreft het doen van onrecht in de wereld. Ja, en dan blijft God toch die mens waarschuwen, hè, door de eeuwen heen is vaak gewaarschuwd. In de Bijbel vinden we dat natuurlijk terug. Zijn dat de profeten die met nadruk het volk Israël waarschuwen, maar ook een oordeel uitspreken over de Israël vijandige volken. En in de eindtijd zie je dat dat waarschuwen met nadruk gebeurt. Je ziet dat telkens terugkomen. Het waarschuwen en het gaat dan gepaard met tekenen en oordelen van God om de volken, maar ook om ongelovigen uit Israël op andere gedachten te brengen. Ja, en hoe zit het dan met Gods wraak? Hè? Van vinden we, is dat dan niet te hard dat al die vijanden van God omgebracht worden? Ja, toen hebben we ook gezegd van ja, de vijandige mens, de godvijandige mens krijgt uiteindelijk wat hij wil. Die vijandige mens wil namelijk zonder God zijn. Nou, men is dan zonder God. Maar dan is men ook zonder het leven wat God geeft. Want God is de God van het leven en God is onze schepper. En God heeft dan ook het recht om de mens aan wie het leven heeft gegeven en die mens die niet goed met het leven omgaat, om hem dat leven af te nemen en die mens te storten in de eeuwige dood. God heeft het recht om dat te doen. En dan kom je gelijkertijd op iets wat altijd wel weer voor discussie zorgt, altijd lastig is van ja, maar ja, bij wie doet hij dat en bij wie doet hij dat niet? Nou, ik denk dat we daarvan moeten zeggen, ja, dat is God die op de rechterstoel, God die op de troon zit. Dat oordeel moeten we aan God overlaten. En we kunnen alleen wat doen met datgene wat over onszelf gaat. En we kunnen niet over anderen en voor anderen oordelen. Uiteindelijk eindigt het voor de wereld met hoe het in Psalm 67 staat. Even mee, Psalm 67. En dan hebben we de samenvatting van de vorige keer gehad. Psalm 67. En we moeten toch ook gewoon toch echt wel bedenken dat God het recht heeft om het leven te geven en het leven te nemen. Maar dan mogen we tegelijkertijd ook weten dat we met een genade God te maken hebben, die voortdurend geduld heeft en genade aanbiedt. Maar dat, zoals elders ook in de Bijbel staat, ja, de goddeloze wordt genade betoond, maar ze leren er niks van, ze blijven volharden in het kwaad. Psalm 67. Een psalm, een lied voor de koorleider bij het snarenspel. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. En denk dan aan het hemels Jeruzalem. Dat het hemels Jeruzalem heeft God als zijn licht. Nou, zo kun je dat, de vervulling van wat in Psalm 67 staat, dat wordt letterlijk vervuld binnen dat hemels Jeruzalem. Dan zal men op de aarde uw weg kennen, onder alle heidenvolken uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De natie op aarde zult u leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. God zegent ons. En alle einden der aarde zullen hem vrezen. En het grote verschil met nu is dat God zichtbaar zal zijn, God aanwezig zal zijn, terwijl we nu in deze tijd te maken hebben met een verborgen God die zich lastig laat zien en lastig laat vinden. Maar uiteindelijk zal hij voor allen zichtbaar worden. Nou, dat wordt ingeleid uiteindelijk in de openbaring van Jezus Christus. Nou goed, dat wat betreft de samenvatting van de vorige keer met daar wat extra opmerkingen bij. Dan gaan we nu naar Openbaring 15. En dan gaan we lezen vers 1 tot 8. En dan hebben we ook het hele 15e hoofdstuk gelezen. Dus een kort hoofdstuk. Dat schiet tenminste op. Ik moet bedenken dat we ondertussen al bij deel 24 van de behandeling van Openbaring zitten. Dus dat is best wel veel. Dat is 4 jaar dat we er allemaal bezig zijn. 4 seizoen. Ja. Nee. Nee, niet nog 4, denk ik. Nee, nee. Op een gegeven moment is het een keer klaar, hè? Nou, we kunnen weer overnieuw beginnen. We kunnen weer nieuwe dingen ontdekken hierna. Ja, dan wordt het echt zo'n openbaring bijbelstudie. Ja, we hebben maar 1 boek in de Bijbel, dat is het boek Openbaring. En de rest, dat... Nou, Openbaring 15 worden we meegenomen naar de hemel en er staat dan het volgende. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk, 7 engelen met de 7 laatste plagen, want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd en de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam met de woorden: groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de Heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En daarna zag ik en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toren van God, die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. Ja, tot zover. Nou, we zijn hier meegenomen naar de hemel. Hè? En nogmaals, dat zie je iedere keer in Openbaring, die afwisseling hemel, aarde, hemel, aarde. Kijk maar eens terug naar Openbaring 14, vers 1 tot 8. Daar worden we meegenomen naar de hemel en dan wordt de verlossing verkondigd. Dan in vers 6 tot 20 van Openbaring 14, dan gaan we weer terug naar de aarde en dan is er oordeel te vinden op aarde. En in Openbaring 15, vers 1 tot 8, dan worden we weer meegenomen naar de hemel. Hè? Maar daar is dan zowel verlossing als oordeel te vinden. En als we dan naar Openbaring 16, vers 1 tot een heel eind Openbaring 18, vers 24 gaan, dan zien we weer dat er oordeel op aarde is. Nou, en wat we dan vervolgens lezen in Openbaring 15, vers 1, is het volgende. En ik zag een ander teken. Nou, dat suggereert dat er nog een teken is geweest waaraan dit een soort gekoppeld wordt, waar dit op volgt. Nou, en dan moet je voorgaan naar Openbaring 12. Openbaring 12, want daar vinden we ook een teken. Vers 1 tot 3. Ook daar worden we naar de hemel meegenomen. En dat hebben we natuurlijk eerder uitgebreid behandeld, dit gedeelte. En er staat dan een verschenen groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En we zagen dat het beeld was van het gelovige Israël. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. Ja, dat duidt dan op de Satan. Hè? En in Openbaring 12 gaat het over Israëls verdrukking. Openbaring 12. En als je dan naar Openbaring 15 gaat, daar gaat het over de oordelen over dezezelfde verdrukkers. Dus dat heeft wel relatie met elkaar. Openbaring 12 gaat het over Israëls verdrukking en wie dat doet. En in Openbaring 15, of vanaf Openbaring 15, gaat het over de oordelen van die verdrukkers. Ja, en dan nogmaals even de vraag van, ja, waarom is dat oordeel nu nodig? Nou, en daarvoor wil ik u meenemen naar Jesaja 26. Jesaja 26. Jesaja 26. Vers 7 tot 14. En ik haalde daar net al een tekst van aan, in eigen woorden, maar die komt u straks al tegen. Het pad van de rechtvaardige is geheel effen. Eigenlijk wordt daarmee gezegd van, ja, wie iemand die geheel rechtvaardig is, die doet helemaal niks verkeerd. Hè? Dat wordt hier in overtreffende trap gezegd. Recht is het spoor dat u voor de rechtvaardige baant. God is dus ook met die rechtvaardigen. Ook in de weg van uw oordelen, Heren, hebben wij u verwacht. Dus eigenlijk wat in Openbaring gebeurt, hè, is iets waar gelovigen hoop uit putten, omdat ze weten dat wat God doet, dat dat op een rechtmatige wijze vergelding doen is. Ook in de weg van uw oordelen, Heer, hebben wij u verwacht, omdat God in die oordelen niet voor niets komt. Naar uw naam en naar uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit. Je zou ook kunnen zeggen van, ja, wij verlangen daarna dat uw naam en gedachtenis de aarde vervult. Dat dat centraal staat, dat er niets anders is dan dat. Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht. En ook daar zou je ook weer kunnen zeggen, je kunt het letterlijk zien. De nacht is een moeilijk moment. Mensen die zorgen hebben, die hebben daar vaak het meeste last van in de nacht. Maar de nacht kun je ook zien als een periode van oordeel. Maar de nacht kun je ook zien als een periode van wat niet direct Gods oordeel is. Maar wat je wel in deze tijd terugziet als mensen te maken hebben met een moeilijke periode in hun leven. Maar bijvoorbeeld ook als je leeft in oorlog. Ja, dan kun je verlangen naar het ingrijpen van God. Dan kun je verlangen naar de aanwezigheid van God. Naar de vrede van God, niet alleen in het hart, maar ook in de nabije omgeving. Ja, met mijn geest diep in mij zoek ik u ernstig. Want wanneer uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is. En wat je in Openbaring ziet, is dat de wereld totaal de weg kwijt is en compleet onrechtvaardig is en de meest gruwelijke wetteloze dingen doet. En daarom komen Gods oordelen om die wereld gerechtigheid te leren. Maar wat wil de wereld? Die wil dat niet leren en gaat daarin gewoon door. En gaat daarin dwars tegen de wil van God in. God die hun schepper is en God die hun het leven heeft gegeven. En wat ontneemt dan aan God het recht om die mensen het leven te ontnemen? Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert niet wat gerechtigheid is. En we zeggen wel eens, wie goed doet, goed ontmoet. Maar zo werkt het dus niet altijd. Je kunt iets goed doen tegen iemand die gemeen tegen jou doet, maar daarmee heb je niet de zekerheid. Dat is een formule voor succes dat een andere tegen jou aardig gaat doen. In een land van recht bedrijft hij onrecht. Ook al weet hij de wetten wel, hij is toch onrechtvaardig. Je zou misschien ook soms kunnen zeggen, in een land van recht gebeurt ook onrecht. Wij leven in een land van recht, maar ook hier in Nederland gebeurt onrecht. En de hoogheid van de Heere ziet hij niet. Nee, omdat hij God niet wil zien. En dan gaat het verder, Heere, uw hand is opgeheven, maar ze zien het niet. Toch zullen zij het zien en beschaamd worden vanwege de ijver voor uw volk. Ja, het vuur voor uw tegenstanders, het zal hen verteren. Heere, u zult voor ons de vrede beschikken. Want al onze zaken hebt u ook voor ons in orde gebracht. Heere onze God, andere heren dan u, hebben over ons geheerst. Door u alleen gedenken wij uw naam. Doden zullen niet herleven, gestormden zullen niet opstaan. Daarom hebt u hen gestraft, hen weggevaagd. Elke gedachtenis aan hen doen vergaan. Ja, nogmaals, hè, dit klinkt heel hard, maar dit is eigenlijk ook waar we het net eerder over hadden. En dan gaat het enerzijds over de gelovigen in die laatste verse. Heer, u zult voor ons, voor de gelovigen, en het gaat natuurlijk hier over Israël, maar de geestelijke les mag er ook voor ons zijn. En we weten dat wij uit dezezelfde zekerheid zij het op andere wijze mogen leven. Want al onze zaken hebt u ook voor ons in orde gebracht. Hoe heeft God dat? Hoe zal God dat voor Israël doen? Nou, hij zal ze doen laten terugkeren naar hun land en in vrede doen wonen. Hoe doet God dat voor ons? Doordat wij gerechtvaardigd zijn in Christus, doordat ons leven met Christus verborgen in God is, doordat onze harten en gedachten behoed worden in Jezus Christus. Zo mogen wij daarnaar kijken. Dat is de geestelijke les die we uit dit gedeelte mogen leren, wanneer we het leggen naast datgene wat over ons geschreven staat in het Nieuwe Testament. Heere onze God, andere heren dan u hebben over ons geheerst, door u alleen gedenken wij uw naam. Ja, voor Israël waren dat vreemde volken, vreemde koningen, vreemde goden. Maar in wezen is dat ergens ook voor ons, want wij zijn hemelburgers hier op aarde en leven onder het bewind van aardse heersers. En dan valt het in Nederland nog mee, redelijk mee. Hè, alhoewel me over sommige dingen ook kan verbazen. En daar kun je ook je afschuw over uitspreken. Hoe bijvoorbeeld omgegaan wordt met het ongeboren leven. Ja, we proberen dat vaak een beetje te verdringen, want er valt niet mee te leven. Maar als je daar nou dat nog tot je door laat dringen en je probeert je dat beeldend te maken, wat er gebeurt met zo'n kleine embryo, met zo'n kleine foetus, die letterlijk aan stukken gereid wordt. en dan uit de baarmoeder gehaald wordt. Dan denk je, hoe kunnen mensen die gezond verstand hebben zulke dingen doen? En zelfs tegen mensen gaan zeggen die daar tegen zijn van, nou ja, daar heel fel op reageren. Dat zijn wel dingen om over na te denken. Waar leven we in? Wat voor wereld leven we? Wat voor samenleving leven we? Nou, goed, er valt nog wel meer over op te merken. En dan gaat het hier verder, in vers 14, dat sluit best wel hard af. Doden zullen niet herleven, gestorvenen zullen niet opstaan. Daarom hebt u hen gestraft, hen weggevaagd. Het is alsof er iets op een bord geschreven staat. En vroeger hadden we nog zo'n mooi zwart bord. Ik had dat ook nog op school, met wit krijt. En dan ging je daar met een wisser overheen. En helemaal aan het eind van de dag was het dan de klassencorvée, moest het met een spons. En werd het bord weer mooi. Dat vond ik altijd mooi om te doen, want dan werd het weer helemaal mooi glad en egaal. Het wordt weggevaagd. Ze bestaan niet meer. Ze zijn als het ware van voor hun geboorte. En dat is ook exact waar we het over hadden. Wat is Gods oordeel over hen die blijven volharden in het kwaad? En zonder gelijk groepen aan te duiden, mensen aan te duiden. Nou ja, God neemt datgene van hen af wat hij ooit aan hen gegeven heeft, en dat is het leven. God is de bron van het leven. God kan het leven geven. God kan het leven nemen. Daarom hebt u hen gestraft, hen weggevaagd. Elke gedachtenis aan hen doen vergaan. Ja, en dit is wel een, ik vind het zelf een heel mooi stuk, omdat je precies ziet hoe God nou te werk gaat. En aan de ene kant zit daar zijn hardheid in, maar die hardheid is wel vanuit gerechtigheid, en die hardheid is wel ten opzichte van goddelozen. En mensen die bij herhaling, die genade geschonken is, maar dat niet aanvaard hebben. En dat bij wijze van spreken door in hun handen geduwd is, maar weggeworpen hebben. Maar tegelijkertijd hoe ook God er is voor hen die in hem geloven en die zich aan hem onderwerpen en hem erkennen. En dan pak je het eigenlijk in de meest minimale zin, zoals we dat in de Openbaring zien. Hem erkennen van de schepper als de schepper van hemel en aarde. En vandaar dat we uiteindelijk natuurlijk tot Christus mogen komen. Maar de bodemeis, we hebben hem al eerder gezien. De bodemeis uiteindelijk lijkt je toch in Openbaring te zien in dat eeuwige evangelie. Vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dat is wat je ziet staan. Nou goed, dat even over ja, dat oordelen, waarom dat oordeel nodig is, waarom dat oordeel komt, wat de inhoud ervan is, wat de achterliggende gedachte is. En nogmaals, Gods toren over de aarde wordt op een rechtmatige en gecontroleerde wijze uitgevoerd. Nou, daar hebben we nu denk ik al genoeg over gezegd. Gaan we weer terug naar Openbaring 15. En dan ga ik wel even een klokje neerleggen. Want jullie willen natuurlijk straks wel pauze houden. Nou, het is alweer 11:30. Jongen, de dag vliegt. Openbaring 15 vers 2. Openbaring 15 vers 2. En dan lezen we dan. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee met de sites van God. Nou, we hebben al in het verleden genoeg gezegd over die overwinnaars. Dat het gelovigen zijn, dat die verdrukt zijn, dat die hun leven hebben moeten geven. Die glazen zee is toch wel even aardig om bij stil te staan, want daar kun je ook weer net op een andere manier naar kijken. Want we hebben hem al eerder behandeld, en dat is alweer een paar jaar terug zo'n beetje. Openbaring 4 vers 6, ja, ik ga niet zo snel. Op de racefiets ook niet. Als ik een berg opklim, dan doe ik er twee keer zo lang over als de profs. Ja. En bijbelstudies gaat ook niet zo snel. Nee. Kijk, daar gaat het om die glazen zee. Openbaring 4 vers 6. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier levende wezens. Vol ogen van voren en van achteren. Nou, toen hebben we de link gelegd met het koperen reinigingsvat uit de tempel en uit de tabernakel. Dat kan hier ook, maar je kunt hem ook nog anders aanvliegen. Want sommigen denken hier, en er valt ook best wel wat voor te zeggen, aan het beeld van de Rode Zee. Nou, Israël trok hier doorheen. Zij waren de verlosten. Zij gingen door de Rode Zee heen. De Egyptenaren kwamen om. En hier gaat het om een glazen zee met vuur vermengd. Nou, de overwinnaars van het beest, die staan bij de glazen zee, zoals Israël aan de kant van de Rode Zee stond. Maar die glazen zee is tegelijkertijd een glazen zee met vuur vermengd. Een zee die symbool staat voor oordeel. En dat kun je natuurlijk ook bij het reinigingsvat hebben. God giet zijn reinigingsvat over de aarde uit als teken van oordeel. En het oordeel moet reinigend werken om, zoals we dat net hebben gezien, de volken te laten weten wat Gods rechtvaardigheid is. Nou, hier zie je dus die gelovigen aan de glazen zee staan. Als teken van oordeel. En ja, als je het over die glazen zee hebt, als zijnde de glazen zee in connectie met de Rode Zee, dan zou dat ook wel weer ergens passen bij wat we vervolgens in vers 3 lezen over het lied van Mozes. Nou, daar komen we zo op. Nogmaals, zijn net al die overwinnaars die staan aan de glazen zee. Ze hebben weerstand geboden tegen het kwaad. En ze hebben zich niet verbonden aan het beest. Het is toch wel aardig om daar nog wat over te zeggen, want we lezen: en de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee. Ze hebben zich niet verbonden met alles waar hij voor staat. Zij hebben zich ook niet verbonden met het getal van zijn naam. Ze hebben zich niet verbonden aan zijn naam. Nou, ik moest natuurlijk als iemand die als hobby boeken over de Eerste en vooral ook de Tweede Wereldoorlog leest, natuurlijk denken aan Nazi-Duitsland, waar het altijd was Heil Hitler, hè? Heil Caesar was er trouwens bij de Romeinen, dus Hitler was niet heel origineel, de nazi's waren niet heel origineel. Maar het ging nog verder als je ging kijken naar de SS'ers, en die hadden een speciale eed, en daarom bleven die gasten tot het einde toe doorvechten, en zelfs nog toen Hitler al de pijp uit was. En die eed was: wij zweren jou, Adolf Hitler, trouw en dapperheid. Wij beloven jou en de meerderen die jij hebt benoemd gehoorzaamheid tot in de dood. Nou, je zou eigenlijk wel kunnen zien dat de trouw aan het beest in Openbaring, hè, waarvan ik heb gezegd van ja, in de tijd waarin het geschreven was, ja, zag dat toch uiteindelijk waarschijnlijk op een vervulling vanuit het Romeinse Rijk, hè, dat je een trouw belooft tot aan de dood aan de toenmalige heerser, zoals dat in de toekomst weer zal zijn. En het is nu helemaal niet gek om te denken, hè, dat mensen dat gewoon deden. Ze zweerden trouw aan hun leider, welke weg die leider ook ging, en of dat nou moreel verantwoord was of niet, ze deden het gewoon. Ja, en dan is de vraag van ja, wat levert zo'n trouw aan de aardse heerser op? Nou, we hebben het eigenlijk net vanuit Jesaja kunnen lezen. Hè? Ze worden weggevaagd. En wat levert het de trouw op aan het lam? Nou, kijk maar eens even mee. Openbaring 2 vers 10. Een van de brieven, schrijfsels aan de zeven gemeenten. En je zou iedere schrijfsel erbij kunnen pakken, maar ik heb even gekozen voor de brief aan Smyrna. Dat was het meest treffend in dit geval, als je het hebt over trouw tot in de dood. Nou, als je adel of trouw was tot in de dood, dan stopte het in de dood. En dan was het klaar, want men had geen geloof. Maar bij Christus is het anders, want er staat: wees trouw. Openbaring 2 vers 10, tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Dan heb je het leven. Trouw aan God, dat vraagt geen wapengekletter. Dat vraagt nederigheid. Dat vraagt om alles af te leggen. En Gods liefde in genade aan te nemen. Overwin het kwade, niet door het kwade, maar door het goede. En wat is het loon? Het loon is uiteindelijk de zekerheid vanuit genade dat je het eeuwige leven hebt. Goed, gaan we weer even terug naar Openbaring 15. Openbaring 15. Nog even naar die overwinnaars staande aan de glazen zee. En wat ze daar hebben zijn citers in hun hand. Eigenlijk zijn het lieren. En die lieren werden bij de tempeldienst gebruikt. En de tempel is de plek waar God woont. En hier duidt het dus op de hemelse tempel. Dus deze mensen mogen in de nabijheid van God zijn. En ze mogen hem daar zingen, de lof zingen. En ze mogen hem daar eren en ze mogen daar blijdschap hebben. Dat is wat we hier zien staan. Dat is wat voor de gelovigen, dat is wat voor de verlosten, dat is wat voor de martelaren is weggelegd. En dan gaat het vervolgens over het lied van Mozes en het lied van het Lam. En daar lezen we in vers 3 over. Laten we eens even kijken. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam met de woorden: groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de Heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Dat is het lied van Mozes en van het Lam. En het mooie is, wat me gelijk opviel, is, ja, hier komt de hele schrift samen. De wet en de genade, zoals die bij Christus te vinden is. En dan kun je eigenlijk die twee geschiedenissen naast elkaar leggen. Mozes bracht het volk door de Rode Zee. En Jezus Christus brengt de gelovigen door de dood. Wat is dan dat lied van Mozes? Ja, daar is wat discussie over. Sommigen zeggen, het is het lied wat gezongen werd bij de doortocht door de Rode Zee uit Exodus 15. Anderen zeggen van ja, het is het lied dat Mozes zelf zong in Deuteronomium 32 aan het einde van zijn leven. Of het lied van Mozes en het Lam zijn één en hetzelfde lied zoals ze dat vinden in Openbaring 15 vers 3b en 4. Zoals we dat net hebben gelezen, hè, beginnend met grote wonderbaarlijk zijn uw werken. Dat ene lied is zowel het lied van Mozes als het lied van het Lam. Zelf denk ik dat het laatste het geval is. Want je ziet uiteindelijk het lied van Mozes zoals hij dat eerder zong. In het verleden, in het Oude Testament. Zoals je dat eerder zag, dat zie je opgenomen hier in Openbaring 15. Zoek maar eens even mee. In Deuteronomium 32. En dan gaan we naar het lied van Mozes zoals hij dat zong aan het einde van zijn leven. Deuteronomium 32. Vers 4b. En dan lezen we Deuteronomium 32 vers 4b. Om het hele lied nou te gelezen, het is wel een beetje te veel van het goede. Dat mag u in uw eigen tijd doen. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. En leg dat nou eens naast wat in vers 3b van Openbaring staat. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Nou, dan zien we hetzelfde erin opgenomen. Je ziet dus uiteindelijk dat het oude lied van Mozes opgaat in het nieuwe lied van het Lam. En dan zou je kunnen zeggen, in de Lam in wie de wet vervuld is. De wet is vervuld. Dus uiteindelijk is Christus de vervulling van de wet. En komen hier zo in Openbaring het Oude en Nieuwe Testament samen. En er zijn ook sommigen die hebben het over het Eerste en het Tweede Testament. Zo kun je er ook naar kijken. Het Eerste en het Tweede Testament komt samen. En in Openbaring zie je dus die twee samenkomen. Want we weten natuurlijk ook, het Bijbelboek Openbaring is ook voor een groot deel opgebouwd uit citaten uit het Oude Testament. En zo zie je dat daar in Openbaring als het ware de hele schrift vervuld wordt. En sowieso is dat lied van het Lam eigenlijk wel geheel samengesteld uit gedeelten uit het Oude Testament. We gaan het niet allemaal opzoeken. Ik ga het u citeren, mocht u het terug willen zien. Nou ja, de aantekeningen staan altijd op de site. We gaan dus even een aantal dingen naast elkaar leggen. In Openbaring 15 staat, groot en wonderbaarlijk zijn uw werken. In Psalm 111 vers 2 staat, de werken van de Heere zijn groot. In Openbaring 15 staat, rechtvaardig en waarachtig zijn uw werken. We hebben net uit Deuteronomium 32 iets gezien, maar in Psalm 145 staat dan, de Heere is rechtvaardig in al zijn wegen. Openbaring 15 staat, wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? In Jeremia 10 staat, wie zou u niet vrezen, koning van de heidenvolken? Openbaring 15 staat, immers u alleen bent heilig. Psalm 99 staat, heilig is hij. Openbaring 15 staat, want alle volken zullen komen en u aanbidden. Nou, daarvoor gaan we even naar een andere gedeelte, dat mag u wel opzoeken. Jesaja 2. blijf toch nog een beetje bezig. Jesaja 2 vers 2 en 3. Want alle volken zullen komen en u aanbidden. Jesaja 2 vers 2 en 3. Ja, als jullie nou een beamer hadden gehad, hadden we het daarop kunnen zetten. Maar goed, zo gaat het ook wel. We moeten gewoon lekker op de ouderwetse manier. He? Komen we er ook wel. Nou, dan moeten we zoveel tijd in een PowerPoint gaan steken. Zo, dan wil je niet weten hoeveel tijd het kost. En dan moeten er weer leuke plaatjes bij. Dus nou, doen we het gewoon zo. Jesaja 2 vers 2 en 3. En ik haalde net aan. Want alle volken zullen komen u aanbidden. En dan staat er in Jesaja 2 vers 2 en 3. Het zal in de laatste der dagen geschieden. Dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan. Als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle volken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen. Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere. Naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En het woord van de Heere uit Jeruzalem. Want alle volken zullen komen u aanbidden. Nou, dat zie je hier dan ook duidelijk in relatie staan in Jesaja 2 vers 2 en 3. Nou, dan tot slot nog één. Openbaring 15 staat, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En in Psalm 98 staat, de Heere heeft zijn heil bekendgemaakt en zijn gerechtigheid geopenbaard voor de volken, voor de ogen van de heidevolken. Goed. Nou, zo zien we hier, hè, en zo kunnen we ook wel stellen dat in het sluitstuk van onze Bijbel, Bijbelbos Openbaring, Oude en Nieuwe Testament samenkomen. De profetie wordt vervuld in de openbaring van Jezus Christus. Ja, wat is dan de boodschap van het lied? Wat is de boodschap van het lied? Nou, laten we dat even splitten in twee. Kijken we eerst naar vers 3b van Openbaring 15. Daar hebben we gelezen, groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere. Almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Samengevat kun je zeggen, Gods werken en heerschappij zijn groot en volmaakt. Gods werken en heerschappij zijn groot en volmaakt. En dan gaan we naar vers 4. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Nou, dan zou je kunnen zeggen, ja, God moet door iedereen gevreesd worden, want hij onderscheidt zich, hè, in zijn heiligheid van de mens. Hè, in zijn heiligheid, in zijn volmaaktheid, maar ook als schepper van alles. Hè, en uiteindelijk zullen alle volken komen om hem te aanbidden. En waarom? Omdat zijn oordelen bekend gemaakt zijn. Omdat zijn oordelen bekend geworden zijn. En ja, sommigen hebben daarna geluisterd en sommigen niet. Maar wie daarna luistert, ja, die mag in het licht van zijn aanwezigheid leven. Nou, het is wel aardig om daar toch nog even naar te kijken. Hè, want alle volken zullen hem aanbidden. Hè, dat zien we in Openbaring 15 vers 4. En dat is een profetie die uiteindelijk dan natuurlijk ook vervuld wordt in Openbaring 21 vers 24. En we hebben hem net ook al gelezen vanuit Jesaja 2 vers 2 en 3. Openbaring 21 vers 24. En de naties, Openbaring 21 vers 24, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. God zal als alles overtreffend heersen aanbeden worden. Nou, en als je het hebt over het bekend worden van zijn oordelen, hè, in wat ook staat in Openbaring 15 vers 4, want uw oordelen zijn openbaar geworden, dan is het goed om even naar Openbaring 6 vers 16 en 17 te gaan. Daar zie je ook dat men weet, dat de volken weten dat Gods oordelen openbaar geworden zijn, maar dat ze er niet naar willen luisteren. En dat ze de andere weg kiezen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de troon van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan dan staande blijven? In plaats van zich te onderwerpen aan God gaan ze verstoppertjes spelen. Nou ja, zeggen ze eigenlijk gewoon, bergen, val op ons. We zijn liever dood dan dat we ons aan hem onderwerpen. Ik moest gelijk nu ook even denken aan Judas, die natuurlijk de Heer Jezus verraden had. En in plaats van ja, zich tot God te keren in plaats van zich te vernederen, ja, sloeg hij de hand aan zichzelf en maakte hij een einde aan zijn leven. Nou, dat is bijna vergelijkbaar hier ook terug te vinden. In de trots wil men zich niet onderwerpen aan God, maar maakt men liever een einde aan het leven. Men is liever dood dan dat men het leven ontvangt op basis van genade in Jezus Christus. Dan is het ook nog wel even aardig om dan toch nog even naar Openbaring 14 vers 7 te gaan. He, daar haalden we net al aan, dat eeuwige evangelie. He, want ik vind daar toch echt wel een verband te vinden tussen Openbaring 15 vers 4. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En daar kun je toch wel heel mooi Openbaring 14 vers 7 naast leggen. Vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En dan bid hem die de hemel, de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dit is de oproep van de engel in Openbaring 14 vers 7. En de overwinnaars die bevestigen eigenlijk dit. En die zeggen van ja, wij hebben hier gehoor aan gegeven. En als je dat doet, ja, dan mag het zijn dat je met lieren in je hand in Gods aanwezigheid het leven in blijdschap mag hebben. Nou goed. Dat wat betreft het lied van het Lam en het lied van Mozes. En dan gaan we nu even verder. En dan gaan we naar Openbaring 15 vers 5. Openbaring 15 vers 5. En ja, de eerste vier versen van Openbaring 15 vormen als het ware een inleiding op wat we vanaf vers 5 lezen. En dan lezen we in vers 5. En daarna zag ik en zie de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. En daarna zag ik en zie de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. Dus je zou kunnen zeggen van ja, dit is in vers 1 tot 4 was een beetje de inleiding daarop. Hè? De voorzang, ze hadden wij vroeger altijd in de kerk. Dat dat voordat de dominee en de ouderlingen binnenkwamen, deed je zo'n lied van tevoren. En dan kwamen ze binnen en dan begon uiteindelijk de dienst. En dat was bij ons wel. Ja, men had daar natuurlijk bepaalde. Men had het altijd over de eredienst. Hè, die begon. Er zat tussen votum en groet heette dat. En dan uiteindelijk de zegen. Dat was de eredienst. En daarbinnen mochten wij. Ik zat in een vrij conservatieve kerk. Daarbinnen mochten alleen psalmen gezongen worden. En enige gezangen, die dan achterin ook stonden. Maar daarvoor dan mocht er nog wel eens iets anders, als dat maar buiten de eredienst viel. Nou, dat was eigenlijk, hè, had men er toch een soort van een heilig iets van gemaakt. En dat begon uiteindelijk pas als die votum en groet werd uitgesproken. Nou, hier begint het op het moment dat de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel geopend werd. Dan begint het eigenlijk, het heilige gedeelte, dat begint dan. Hè? En dat zie je dan hier terug. Want wat staat er hier dan letterlijk? En dat is dan wel even aardig om daarnaar te kijken. Nou, letterlijk staat hier in vers 5. En gaat het over het heiligdom. Het gaat het heiligdom van de tent van het getuigenis in de hemel. Het heiligdom van de tent van het getuigenis in de hemel. Dus de tempel kun je beter vertalen met heiligdom. Je zou kunnen zeggen dat ziet op het heilige en het heilige der heiligen. Het heiligdom van de tent van het getuigenis in de hemel. En als het ware is daar een tabernakel, is daar Gods tabernakel in de hemel. Nou, dan wordt hiermee tegelijkertijd ook een verband gelegd met het begin en het ontstaan van Israël. Hè. De uittocht, de verbondsluiting, de woestijntocht, waarbij op een gegeven moment Israël ook een tabernakel krijgt en waarbij een heilige en een heilige der heilige was. En waar ziet het getuigenis dan op? Nou, het getuigenis duidt in het Oude Testament op de twee stenen tafelen. Uiteindelijk op Gods verbond. En waar duidt het op in het Nieuwe Testament? Nou, we hadden natuurlijk in het Oude Testament de twee stenen tafelen. Dat was het Oude Verbond. En waar duidt het op in het Nieuwe Testament? Daar duidt het natuurlijk op het Nieuwe Verbond. Nou, dan is natuurlijk in dit kader heel toepasselijk om even naar Hebreeën te gaan. Hebreeën 9. Waar dat allemaal zo mooi beschreven wordt. Dat verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. En dat ingang van Christus met zijn eigen bloed in dat hemelse heiligdom. Een offer eens en voor altijd gebracht, waardoor het niet meer nodig is dat stieren en bokken voor verzoening geslacht hoeven te worden. Omdat Christus dat eens en voor altijd had gebracht met onschuldig en niet door zonde bezoedeld bloed. Hebreeën 9 vers 11 tot 15. Hebreeën 9 vanaf vers, nu zit ik in Handelingen, dat schiet helemaal niet op. Hebreeën 9 vanaf vers 11. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Ook hier gaat het dan weer over die tent, die niet met handen is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld en heiligt tot reinheid van het vlees, laat de partij van de dieren het maar niet horen, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepene de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Ja, en hier zie je dat uiteindelijk het nieuwe verbond uiteindelijk een vervulling is van dingen die onder het oude verbond zijn gezegd, maar dat in feite een onvolkomen verbond was, maar dat wordt dan volkomen gemaakt in de komst en in het offer van Jezus Christus, die ingegaan is in dat hemelse heiligdom. Nou, daar kun je ook nog Openbaring 5 vers 6 naast leggen. En zo zie je de relatie tussen al die schriftgedeelten, wat heel mooi is. Openbaring 5 vers 6. Waarom wil ik dat nou ook alweer zeggen? En ik zag en zie te midden van de tronen van de vier dieren, en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Nou, daar zie je uiteindelijk ook de link met Hebreeën, waar we Christus zien, die met zijn eigen bloed het heiligdom gaat, stond als een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. Een lam staande als geslacht, een lam dat de dood heeft overwonnen, een lam dat tegelijkertijd, zoals we in vers 5 van Openbaring 5 lezen, ook de leeuw is die uit de stam van Juda komt, en die komt om gerechtigheid te brengen en die komt om het kwaad te overwinnen. En dan gaan we even terug naar Openbaring 15 vers 5. Wat dan ook goed is om op te merken is dat de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel, dat geopend werd. Nou, wat belangrijk is om op te merken is dat de priesters die tempel alleen gereinigd binnen mochten gaan op gezette tijden. Deed je dat niet, dan stierf je. En ik denk belangrijk om te zien is dat Gods aanwezigheid, zoals die op aarde zal komen, zoals aangekondigd wordt in Openbaring, dat Gods aanwezigheid op aarde, zoals we dat dan uiteindelijk zien aan het einde van de Openbaring, dat geen ongerechtigheid verdraagt. En vandaar dat daar oordelen zijn, dat er oordelen komen op een moment dat het heiligdom met zich meebrengt. En waarvoor is dat? Ja, dan kom je toch weer, we hadden eigenlijk gezegd van ja, je kunt op 2 manieren kijken naar die glazen zee. Je kunt het zien als een reinigingsvat. Je kunt het ook zien als de glazen zee in combinatie met de rode zee. Maar als je het ziet in het geheel van een reinigingsvat, zijn die oordelen er om de aarde te reinigen, om het te ontdoen van zonde, om het te ontdoen van kwaad, zodat de aarde gereed gemaakt wordt, zodat God daar kan wonen en leven. Dan gaan we vervolgens naar vers 6. Openbaring 15, vers 6. En dan gaat het over zeven engelen. En die zeven engelen, die gaan dus uiteindelijk oordelen uitvoeren. De zeven plagen. Zeven heftige plagen die eerdere plagen overtreffen. En dan lezen we in vers 6. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen, omgord om de borst met gouden gordels. Ja, ze zijn gekleed in hemelse kleding, in priesterkleding, ze zijn een toonbeeld van heiligheid en ze zijn eigenlijk ook als het ware gekleed zoals Christus aan het begin van Openbaring verschijnt, in smetteloos en blinkend linnen, omgord om de borst met gouden gordels. En zo komen ze die tempel uit. Dan gaan we naar vers 7. En een van de vier dieren, een van de vier wezens, gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God. Die leeft tot in alle eeuwigheid. Nou, we gaan eerst even naar die vier wezens en dan gaan we straks even stilstaan bij die leeft tot in alle eeuwigheid. Want dat is wel even een, misschien wel een eye-openertje. Die vier leven, die vier wezens, die kwamen we eerder in Openbaring 4, vers 6 tot 8 tegen. Kijk er maar eens even mee. Nou, dat kun je ook niet allemaal meer onthouden, is ook alweer een paar jaar terug, hè. Nou, die verse lazen we trouwens ook net, toen het ging over die glazen zee. En dan lezen we, voor de troon was een glazen zee als kristal, en in het midden van de troon en om de troon heen waren vier levende wezens. Vol ogen van voren en van achteren. Vier levende wezens. En wat was het nou ook alweer met die beesten, die wezens? Het zijn geen beesten, het zijn wezens. Nou, die kwamen toen tegen als verkondigers van oordeel over de oude schepping. En zij waren de verpersoonlijking van de nieuwe herstelde schepping. Zo kunnen we ze terugzien. En hier zien we oordeel in de Openbaring. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook iets van die nieuwe schepping al terug in de eerdere verse, als daar de heiligen zijn die rondom Gods troon staan. Nou, hier zien we toch, dan vervolgens die oordelende rol die ze hebben. Ja, en dan staat er vervolgens nog over God dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen gevuld met de toren van God. Daar komt de toren van God over de aarde uiteindelijk. En die God die leeft tot in alle eeuwigheid. Ja, daar kun je zo aan voorbij gaan aan dat detail. Maar ja, het is wel heel even goed om even stil te staan bij dat begrip. En dan kom je toch weer even bij het feit van, ja, hoe lees je de dingen en hoe zijn de dingen bedoeld? En wij zijn met onze westerse bril gauw geneigd om de dingen letterlijk te zien. Terwijl als je hier gaat kijken, als het gaat over God die leeft tot in alle eeuwigheid, je dat heel erg moeilijk letterlijk kan gaan nemen. Nou, letterlijk staat er tot in de eeuwen der eeuwen. Tot in de eeuwen der eeuwen. Ja, betekent dat God aan het einde van de eeuwen der eeuwen doodgaat? Nee, want wat hier eigenlijk gewoon bedoeld wordt, het is de overtreffende trap van tijd. Dus voor altijd. Het is de overtreffende trap van tijd. Ja, anders zou God doodgaan. Nou, dan hebben we weer een andere theorie. Hè? En dat is zoals je hier ziet. God die leeft tot in alle eeuwigheid. God die alle tijden overstijgt. God die boven de tijden staat. En vanuit Joodse denken is God er ook altijd geweest. In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Het gaat niet om een ontstaansgeschiedenis van God. Hoe God tot stand gekomen is. Nee, God was er. God wordt er vanzelfsprekend beschouwd. God is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dat is wat ook hier staat. Maar dan is het wel eens even aardig om nog eens op andere plekken te gaan kijken waar deze woorden worden gebruikt. Tot in de eeuwen der eeuwen. Hè? Tot in alle eeuwigheid. Nou, dat is wel even goed. Hè? Dus een aantal versen zullen bevestigend zijn. En sommigen kun je ook gaan denken van, dan kijk je toch weer even net wat anders tegen wat zaken aan. Nou, we gaan eerst naar Openbaring 1 vers 18. Dan gaat het over Christus. Openbaring 1 vers 18. Ik ben de eerste en de laatste. Gaat het over Christus en de levende. En ik ben dood geweest en zie. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid, tot in de eeuwen der eeuwen. Voor altijd dus. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Christus leeft dus voor altijd. Gaan we naar Openbaring 4, vers 9 en 10. Dan gaat het dan ook weer over God die op de troon zit. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, de wezens, heerlijkheid, eer en dank brengen aan hem die op de troon zit en die leeft in alle eeuwigheid. Ook hier vinden we het weer terug tot in de eeuwen der eeuwen. God die altijd leeft. Nou, he, allemaal niet heel vreemd. Dan gaan we naar 10 vers 6. 10 vers 6. Ook daar gaat het weer over God. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, tot in de eeuwen der eeuwen. Die hemel, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is, en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. God die er altijd is, die boven alle tijd is, hè? En die dan de engel de boodschap geeft om te zeggen, er is geen tijd meer. God is er altijd, God de schepper van hemel en aarde. Hij kent zelf geen ontstaansgeschiedenis, maar hij staat zelf wel aan de basis van het ontstaan van hemel en aarde. Dan gaan we naar 11 vers 15. Dan komt het ook tegen. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, het koningschap van de wereld, van de kosmos, is van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn tot in de eeuwen der eeuwen. Voor altijd. En dan denk ik dat je daar met inbegrip moet nemen dat hij zich natuurlijk uiteindelijk zelf ook aan de Vader zal onderwerpen. Maar zoals Christus is, en natuurlijk Christus en de Vader zijn één, hij zal er altijd zijn, tot in de eeuwen der eeuwen. Aan het koningschap van Christus komt geen einde. En daarmee zie je natuurlijk ook een tegenstelling met de verschillende rijken die er op aarde zijn. Die rijken die komen en die gaan. En er blijft soms wel iets van achter, maar ze komen en gaan. Bijzonder is natuurlijk wel dat je een rijk hebt wat soms het land ontnomen is, maar dat nog wel steeds bestaat. En dat is het Joodse volk, dus dat is wel heel bijzonder. Al of heel allemaal van die rijken zijn er niet meer. De Babyloniërs zijn er niet meer. De Meden en Persen zijn er niet meer. De Grieken zijn er niet meer. Nou, de Romeinen zijn er nog wel een beetje, maar echt, ja, Caesar is er ook niet meer in ieder geval. Het Joodse volk is er nog steeds. Die hebben ze aan alle kanten uitproberen te roeien. He, tot oom Adolf een 70 jaar terug. Maar het is niet gelukt. Ze zijn er nog steeds. Dat is het bijzondere. Dat is het bijzondere. En dat is wel aardig. Want ik heb thuis nog een boek liggen. Wat ik moet nog gaan lezen. De ondergang van het avondland. Ik heb een dikke pillen. Het is tijdens het interbellum geschreven. Het gaat over rijken die vergaan. Dat las ik ergens in een Joods filosofieboek. Ja, er wordt aan gerefereerd. Ja, daar wordt dan op die manier tegen gekeken. Hè. Aangekeken, daar had hij kritiek op. Ja, maar dat snap ik wel, van het Joodse denken klopt het niet, dat rijken vergaan, want het Joodse volk dat blijft bestaan. Als je het vanuit je eigen gedachten bekijkt, vanuit je eigen positie als gelovige, wij zijn hier en wij gaan weer. Maar Gods gemeente, wat in ieder geval in de hemel is, blijft bestaan. En het bijzondere is ook dat het christendom, en daar kun je van alles van zeggen, er zijn verkeerde dingen gebeurd, maar er zijn altijd gelovigen geweest. En soms wel binnen kerken waar ze niet helemaal handig deden. Maar er zijn altijd wel oprechtige gelovigen geweest. Dat is mooi om te zien. Gods volk is er altijd geweest. En gelovigen zijn er nu ook vanaf het moment dat Christus gestorven is. Nou goed, God die blijft tot in de eeuwen der eeuwen. Christus, wiens rijk altijd zal bestaan terwijl andere rijken vergaan. Gaan we even naar 22 vers 5. 22 vers 5. Daar gaat het over de overwinnaars. Wat is hun deel? Nou, zij delen in wat God is en daar zal geen nacht zijn. En zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid, tot in de eeuwen der eeuwen, voor altijd. Nou, dat is ook een eye-opener dan weer, hè? Dat je zegt van ja, dat gaat dus, dat is duidelijk. Dat is wat de gelovigen staat te wachten. Maar dan is het ook wel even aardig, en dat is misschien nog wel een Een dingetje voor sommige mensen, als je naar Openbaring 20 vers 10 gaat. Ik denk voor de meeste mensen hier niet. Maar goed, we komen nog wel eens mensen tegen die wat andere gedachten hebben over wat er met het kwaad gebeurt, wat er met kwaadwillenden gebeurt, wat er met de Satan gebeurt. En dan lees je in Openbaring 20 vers 10. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden, tot in alle eeuwigheid, tot in de eeuwen der eeuwen, voor altijd. En moet je dat dan nou heel letterlijk zien als een poel van vuur? Nou, we hebben daar wel eens eerder bij stilgestaan. Ik denk dat je dit heel globaal kunt zien van God zal het kwaad en de verpersoonlijking van het kwaad zal hij wegvagen. Het zal er niet meer zijn. Het zal voorbij zijn. Dat is in ieder geval wat we kunnen zeggen. En ik denk dat we, als we dit hier zo lezen, dat ook kunnen zeggen over de duivel. Dat weet ik wel zeker. Hoe moet je het anders opvatten? Nou goed. Even ook weer iets van, een eye-opener. Maar misschien ook weer even iets om bij stil te staan. We hebben het natuurlijk vaak over de leer van de Ionen, het plan van de Ionen. Ja, pas er wel mee op dat je niet te veel doorslaat in het te letterlijk nemen van het begrip eeuw. En we zien dat vanuit de context. We gaan hier niet het hele term behandelen. Maar het is wel even, ik probeer wel even te prikkelen om over dat soort dingen eens even na te denken. Om daar niet te absoluut naar te kijken. En ook niet te veel vast te zitten aan theorieën die daarover ontwikkeld zijn. Wat niet wil zeggen dat daar geen waarheid in zit, maar dat je er wel kritisch naar mag kijken. En net zoals ik aan het begin van de Bijbelstudie een opmerking maakte over het volgen van de Heer Jezus. Of het navolgen van hoe hij heeft gedaan toen hij hier op aarde was. Gooi het kind niet met het badwater weg. En dat geldt van twee kanten, hè? Want je moet ook oppassen van niet alles te geestelijk te zien. Dus altijd ergens een evenwicht. Nou goed, neem dat mee, doe ermee wat u ermee kan doen. En als u zegt, ik vind het niks, we hebben allemaal de vrijheid van het geloof. En het gaat uiteindelijk om de basisdingen. En dat is dat we geloven dat Jezus Christus voor ons gestorven is, dat hij opgestaan is, dat hij de Zoon van God is. En dat wie in hem gelooft, een leven heeft tot in eeuwigheid. Dat is uiteindelijk wat ons als gelovigen overal in de wereld samen mag brengen. Goed, we gaan weer even terug naar Openbaring 15. Dat gaan we afronden, dan gaan we pauze houden. En we mogen iets uitlopen, we zijn ook wat later begonnen. En dan hebben we vanmiddag nog een blaadje over de eerste 11 versen van Openbaring 16. Ja, nogmaals, ik kan u allemaal gaan vertellen wat u graag wilt horen. Maar dan denk ik soms ook weer een beetje, en dan ben ik denk ik nog aardig vergeleken met de profeten. Als je naar de profeten keek, die waren vast prikkelend. He? En nou bent u niet zo zondig als het volk Israël. Ik misschien wel een beetje, maar het is wel goed dat je jezelf, het is juist goed om soms dingen, om je te laten prikkelen door het woord. Om over dingen na te denken en niet vastgeroest te blijven zitten in de denkwijze die je hebt meegekregen. Velen van u, weet ik, die hebben zoiets van, we zijn juist de theologie ontsnapt. We zijn juist, hebben ons aan allerlei vaste theologieën en dogma's onttrokken. Maar dan moet je wel oppassen dat je niet zelf weer in een nieuwe theologie, in een nieuw dogma vervalt. En je gaat vasthouden aan allerlei wetgevingen. Ja, maar zo leert die en die broeder het en zo zet het in dat en dat boek. Blijf kritisch naar de dingen kijken. Goed, Openbaring 15, vers 8. En daar ben je nooit te oud voor. En ook niet te jong voor. En de Satan in de tempel werd vervuld met rook. Vanwege de heerlijkheid van God. En vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. Er is in ieder geval heel veel duidelijk sprake van toren. En dan zie je dat het heiligdom vervuld wordt met rook. En pas als die toren, als die reinigende oordelen klaar zijn, dan kunnen mensen weer die tempel binnengaan. Het is wel aardig om daar toch weer een paar teksten naast te leggen. Dan gaan we eerst naar Exodus 40. Exodus 40. Exodus 40. Exodus 40 vers 34. En als je dan over die rook hebt, dan kun je dat zien als de aanwezigheid van God. Exodus 40 vanaf vers 34. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. En die heerlijkheid is aan de ene kant iets positiefs, maar aan de andere kant is die voor degene die Gods vijanden is die niet toegankelijk. Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de Heere was overdag op de tabernakel en 's nachts was er een vuur voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten. Dit is in ieder geval een teken van God is met je. Alleen soms ook van nee, hou even afstand tot God. Dan gaan we naar Jesaja 6. Jesaja 6. Ook daar vinden we daar het een en ander over terug. Jesaja 6 vers 1 tot 7. Ook daar zien we dat de tempel vervuld wordt. Of tenminste, je ziet de hemel, dat je meegenomen wordt als het ware naar de hemel, de hemelse tempel. Jesaja 6 vers 1 tot 7. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen, de onderste delen van zijn gewaad, vervulden de tempel. Serafs, hemelse wezens, stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpennen in de tempels, in de drempels schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. Dan denk ik ook gelijk aan vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Het volk Israël dat niet tot de berg kon gaan toen God zich daar openbaarde. Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die met een tang van het altaar, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: zie, deze heeft de lippen aangeraakt, zo is een misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Ja, en dan kun je wel tot God gaan als je die reiniging hebt ondergaan. Maar als je die reiniging niet hebt ondergaan, is dat niet het geval. En ook zie je daar dan weer echt de connectie met het Bijbelboek Openbaring. Nou, dan gaan we uiteraard nog weer even naar Hebreeën 10. Hebreeën 10. En wat gebeurt er dan vervolgens als je die reiniging hebt ondergaan? En dat heeft hier natuurlijk allemaal betrekking op het volk Israël. Maar ook daar zit weer de geestelijke les voor ons in. Rechtvaardig in Christus, volmaakt in Christus, wederverzoend in Christus, mag ons leven met Christus verborgen in God zijn. En in Hebreeën wordt het geschreven aan gelovigen uit Israël. En er staat in Hebreeën 10 vers 19, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Hetzelfde heiligdom wat zich in de openbaring met rook vervult door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Ja, en dat is uiteindelijk wat er ook gebeurt. Hè? En wat je in de openbaring ziet is, ja, eigenlijk een beeld van dat Gods toren daar is. Dat niemand kan blijven staan in Gods toren. Maar dat het uiteindelijk zo is als je het vervolg van de openbaring leest. Hè? Dat men wel tot Gods heerlijkheid in mag gaan. En ergens geldt dat nu natuurlijk ook nog voor ons. Wij kunnen ook nu nog niet in de nabijheid van God zijn. Waarom niet? Nou ja, vlees en bloed zal het koninkrijk Gods niet beërven. Als ik met dit lichaam naar de hemel ga, nou, dan zijn bewijzen spreken hetzelfde. En dat is natuurlijk een mooi beeld ervan, dat ik in een ruimteraketje naar de zon ga. Ik heb nu volgens mij ook een satelliet afgeschoten die ook richting de zon gaat. Ja, een mens die waant zich goddelijk. Die denkt, we gaan die zon straks koloniseren. Wat een mafkezen, hè? Bij wijze van spreken, zo kan de mens denken. Maar als ik dan nu in dit lichaam in de hemel aankom, hoe lang het ook is, ja, dat wordt een hoopje as, oftewel dat wordt weggevaagd. Ja, en zo is het eigenlijk in Openbaring ook nog. Ja, de tijd is nog niet daar dat God zich kan, dat men tot God kan komen. Maar uiteindelijk zien we in Openbaring, kan men wel tot God komen. Nou, dat is natuurlijk mooi om te zien. Ja, voor ons geldt in dat opzicht van ja, we zijn geestelijk in de hemel, maar lichamelijk, ja, moeten we nog een proces doormaken om daar te komen. En dat is soms een lastig proces. En daarmee ga ik afsluiten met het lezen van Filippenzen 1 vers 23 en 24. En dan is het mooi. Dan is het 12:15. Dan hebben we toch nog even dat kwartiertje wat we kwijtgeraakt zijn ingehaald. En dan gaan we even lekker pauze houden. En volgens mij heb ik best wel veel gezegd. Ik doe lang over Openbaring, hè, maar ik hou wel het tempo erin.
Beginnen we dan weer 1 uur of 1:15?
Nee, doen we 1:15.
1:15, we hebben niet zoveel meer.
Nee, 1 blaadje nog. Ik heb altijd 3 blaadjes, hebben er 2 gehad.
Heel goed doorgestiepeld, hè?
Ja, even doorknallen, hè. Even kijken, Filippenzen 1. Nou zie je de afweging van Paulus. En laten we eerlijk zijn, ik denk dat we hem allemaal wel eens hebben. En we van allemaal wel onze redenen hebben om hier te blijven. En voor de ene zijn die nog wat prangender dan voor de ander. Aan de andere kant denk je ook van, ja, zeker als je wat ouder wordt, het begint te piepen en te kraken. Of je blijft alleen achter. Dan denk je op een gegeven moment ook zoiets van, nou weet je, ik ben het zat om iedere ochtend krakend mijn bed uit te komen. En weer in het lege huis, het lege koude huis. Ik wou dat ik naar huis ging, hè, zeg maar. Nou, Paulus zat daar weer vanuit zijn situatie overwegingen voor. Want Paulus, ja, dat was een blije vrijgezel. Nou, of hij echt blij was, weet ik niet. Maar hè, hij trok wel eens eentje rond. Had een hoop ellende meegemaakt. En was er op een gegeven moment ook wel klaar mee. Ja, en had er een beetje zo zijn twijfels over. Filippenzen 1 vers 23 en 24. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan, om losgemaakt te worden. Hè? Losgemaakt te worden van mijn aardse lichaam. En van Paulus die piept en kraakt ook. Die had waarschijnlijk een gezichtsaandoening. Had in ieder geval iets van een handicap. Ik heb de begeerte om losgemaakt te worden van mijn aardse lichaam. En bij Christus te zijn. Ja, want dat is verreweg het beste. En dan ben ik echt volkomen gelukkig. Maar in het vlees, in dit lichaam te blijven, is noodzakelijker voor u. En dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Dat is ons, dat is wat we hier mogen doen. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Nou goed, Paulus had een bijzondere bediening, maar het mag wel zo zijn. En dat mogen we allemaal wel doen, dat we elkaar mogen moedigen met de liefde van Christus. Hoe ellendig ons leven is, dat mag ons leven zin geven. Tot zover.